We gaan eerst Daniël 10 samen lezen. Daniël 10. In het derde jaar van Kores, de koning van de Perzen, werd aan Daniël, die Belsasar genoemd werd, een woord geopenbaard en dat woord was waarheid en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouwbedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet. Vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet. Tot er drie volle weken verlopen waren. Op de 24e dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen kleren gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzen van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij me waren zagen het niet. Doch een grote schrik overviel hen, zodat ze vluchtten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zei tot mij, Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zei tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan en toen opende ik mijn mond en begon te spreken. En ik zei tot hem die voor mij stond, mijn Heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht mijns Heeren, spreken met u, mijn Heer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht. En hij zei, vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zei, mijn Heer, spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zei hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u meedelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Tot zover het lezen van de Bijbel. We zijn bezig met het bestuderen, het kijken naar het boek Daniël. En we willen dat zo graag, omdat in het boek Daniël heel veel over de toekomst van onze Heer Jezus wordt meegedeeld. Profetie gaat altijd over de Heer Jezus. Ik probeer dat elke avond te zeggen hier. De geest van de profetie is het getuigenis van de Heer Jezus. Het gaat echt om hem. En dit is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dus mensen die weet hebben van hun schuldvergeving. Van, ik ben een kind van God en door het geloof in hem mag ik echt vrede met God hebben. Daarover nog meer straks. Maar dat zijn geweldige dingen al. Super dingen. Dat je echt weet gelovig te zijn en te weten eeuwig leven te hebben. Daniël bevindt zich nog steeds in Irak. Hij is in dit hoofdstuk 3 weken lang aan de Tigris. En natuurlijk doet zich de vraag voor, waarom zou hij daar 3 weken lang aan het vasten zijn? Vasten is hier niet, helemaal niet eten of zo, wel iets, maar geen smakelijke spijzen. En geen aftershave, zouden wij zeggen, voor mannen en broeders. Geen gezalf, geen verzorging, geen extra verzorging van het lichaam. Daar is hij. Daar aan de Tigris krijgt hij een bijzondere openbaring. En die openbaring is heel uniek. Voor dit boek zelfs nog uniek. We hebben al heel veel gezien. In hoofdstuk 9 zagen we hoe de Heere God aan Daniël door zijn engel Gabriël laat weten dat de 70 van die zogenaamde jaren, weken, 70 zevens zijn besloten over dat volk Israël. En we hebben getracht uiteen te zetten hoe dat nog gaat ingevuld worden. Voor een deel is het al ingevuld en voor een deel wordt het nog ingevuld. En nu een soort tussenzin. Die tussenzin is eigenlijk de openbaring aan Daniël van de glorierijke Heer. En dan gaat het in hoofdstuk 11 weer verder met de details van hoofdstuk 9. Zo ongeveer moet u dit hoofdstuk zien als een soort intro op hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 gaan we nu niet overdenken, want dat wordt te veel, denk ik, voor één avond. Veel en veel en veel te veel. Maar toch genoeg om bij stil te staan, om een aantal dingen duidelijk te maken. Daniël had zich in het begin van hoofdstuk 9 verootmoedigd. Hij had tegen de Heere God gezegd: het is onze schuld dat Jeruzalem nu braak ligt. Het is ons falen dat er van alles misging. Niet die en die, maar wij, ook mijn familie, ook ik. Wij horen daarbij. Wij hebben schuld aan het enorme van de verwoesting van Jeruzalem. En dat is hem zo hoog in het hart gegeven, dat hij om die reden, voor zover ik het zie, 3 weken lang aan het vasten is. Er zijn allerlei gissingen. Dit is het 3e jaar van koning Kores. Toen koning Kores, misschien even voor alle helderheid, eerst waren de mensen van Babel, van Irak, aan het bewind. Daarna waren de mensen van de Mediërs en de Perzen, vandaag heet dat Iran, aan het bewind. En Kores was de eerste koning die dus nu uit de stammen van Iran toestemming gaf voor Israël om terug te keren naar Jeruzalem. En voor zover ik mijn Bijbel ken, broeders en zusters, is het helemaal niet zo gladjes gegaan, dat terugkeren. Je zou zeggen, nu mogen de Israëlieten weer terug. Ze krijgen notabene toestemming en een beetje begeleiding. En dat aantal valt zwaar en zwaar tegen. In 3 groepjes gaan er mensen terug naar Jeruzalem. En 1 van die groepjes moet er in de dagen van hoofdstuk 10 al geweest zijn. Die waren al terug in Jeruzalem. En die waren daar begonnen met, de Heere wil dat we hier een altaar, een huis voor de Heere gaan bouwen. U vindt dit allemaal in het boek Ezra terug. Maar toen ze daar begonnen, toen ging het helemaal niet goed. De publieke opinie was tegen, en we zouden vandaag zeggen, ze zijn allerlei petities gaan aanbieden. Ze zijn rechtszaken begonnen en ze hebben getracht op alle mogelijke manieren om het werk daar te verstoren. Dat is deze tijd. Daniël wist al dat het niet zo glad ging in Jeruzalem met de herbouw. En hij heeft het aangezicht van God daarom gezocht. En dat is ook denk ik, heel erg nodig geweest. Natuurlijk dringt de vraag aan ons op, waarom is Daniël niet meegegaan? Nou, die vraag kan ik niet beantwoorden. Die vraag is natuurlijk al voor vandaag gesteld. Want dat had gekund. Hij, een groot man, een staatsman, daar aan het hof, een belangrijke functie, had toch mee kunnen gaan. Heeft hij niet gedaan. Waarom zal wel altijd een raadsel blijven? Nou, altijd. We zullen het in de hemel... Ik ga zulke dingen ga ik vragen. Ja, als ik Daniël ontmoet, zal ik vragen, waarom bleef je daar? En ik krijg een antwoord. Ik krijg echt een antwoord. Want de Heere zal echt toestaan dat we daarover helderheid krijgen. Dingen die je graag wilt weten, zul je daar ontdekken. Dat geloof ik stellig. Maar goed, Daniël dus nog in het land Babel aan de Tigris. In Jeruzalem al een klein plukje die daar begonnen zijn, maar op enorme tegenstand stuiten. Profetie, zoveel weken zijn er bepaald en dan gaat het gebeuren. Het is allemaal een hele complexe aangelegenheid. Als je dit allemaal in elkaar steekt, dan wordt het misschien wel heel moeilijk. Maar je kunt je ook voorstellen dat Daniël, die zo leed met de Heere leed, omdat er in Jeruzalem geen heiligdom meer was, omdat er in Jeruzalem geen altaar meer stond, omdat er in Jeruzalem geen offers meer werden gebracht, omdat er geen feesten des Heren voor de Heren in Jeruzalem gevierd werden. Het was allemaal voorbij. En het leek eventjes op te vlammen, als het ware, eventjes zichtbaar te worden. En dan, ja, dan zakt het weer in. Nu, Daniël zoekt het aangezicht van God. En hij doet dat naar Babelse tijdrekening in de eerste maand. Maar voor zover ik mijn Bijbel ken, is dat de zevende maand in Israël. En wat zou normaal geweest zijn in de zevende maand? De eerste dag van de zevende maand, het feest van het geklank. Op de tiende dag van de zevende maand, het Loofhuttenfeest. Op de vijftiende dag van de zevende maand, op de tiende dag van de zevende maand, grote verzoendag. Ik vergiste me. Is dat helder? Eerste dag, het feest van het geklank. Eerste dag van die zevende maand, tiende dag van de zevende maand, de grote verzoendag. Vijftiende dag van diezelfde zevende maand zou het Loofhuttenfeest beginnen. Dat duurde 7 dagen. En als die 7 dagen voorbij waren, dan kwam er nog een merkwaardige 8e dag achteraan. Als u dan telt, dan zit u bij 23. En op de 24e dag van die maand gebeurt er iets. De periode die normaliter de Israëlische man in Jeruzalem zou hebben gebracht, daar zou hij normaal gesproken zijn geweest. Daar zou hij de Heere hebben geprezen. En ik heb 1 keer het Loofhuttenfeest daar meegemaakt. Het is nog een gigantisch feest, nu nog. Ook al is het niet in een tempel, nog steeds. Maar toen was het een uitbundig gebeuren. En als er in de dagen van Nehemia en Ezra verdrietige dingen zijn, niet verdrietig zijn, zend elkaar geschenken, geeft elkaar lekkernijen, doe iets. Feest, blijdschap. Schittering, dat was die maand. En nu, in diezelfde 7e maand, is in Jeruzalem de herbouw gestaakt door de druk van rondom. En Daniël zoekt het aangezicht van de Heere God. Dat is de reden waarom hij 3 weken lang, precies die periode, aan het vasten is, aan het zoeken is. Heere God, wat bedoelt u? Wat wilt u? Nu hadden we een kleine uitweg en het lukt kennelijk niet. En weer krijgt uw naam niet de glorie die het zou moeten hebben. Dat is de achtergrond. En die achtergrond is heel erg boeiend, vind ik zelf. Maar daar mag u anders over denken. Maar dat moet je eigenlijk meenemen om te begrijpen waarom Daniël op zijn hoge dag, zijn hoge leeftijd, daar nog aan de Tigris is en daar zo het aangezicht van God zoekt. Daniël krijgt dan bezoek op die 24e dag van diezelfde maand. Dus het is precies afgelopen. En let maar op het boek Nehemia, daar kom je diezelfde data weer tegen. De 24e dag van die maand, weet je wel. Het gaat er om dezelfde dingen. Niet om hetzelfde jaar, hoor, maar wel om een bepaalde periode. En op de 24e dag, dan gebeurt er iets. Dat is hier ook zo. De Heere openbaart zich aan Daniël. Daniël in verootmoediging voor de Heere, in zak en as, in vasten en in gebed. En dan komt de Heere bij Daniël. En dat wat dan gebeurt is bijna onbeschrijfelijk voor het Oude Testament. Zo schitterend. Daniël krijgt bezoek van Jahwe zelf, de Heere zelf. De man in linnen klederen gekleed. Ik wil u gewoon blij maken. Als wij vandaag een trouwerij zien, misschien zag u wel iets van love letters of heb u zelf allerlei dingen meegemaakt. Nou, u kunt beter uw eigen invulling hebben dan love letters, voor zover ik het kan beoordelen. Maar hoe dan ook, u hebt het wel gezien en dan is het ineens strikt geheim. De bruid mag niet weten hoe de bruidegom eruit ziet en de bruidegom mag niet weten hoe de bruid eruit ziet. Dat wordt allemaal verstopt en verborgen. Ze weten het toch wel langs allerlei slinkse wegen, maar goed, dat is wat anders. Maar het wordt allemaal verstopt. Zal u nu wat zeggen? Ik weet hoe de bruid eruit ziet. En dat staat in Openbaring 19. Haar is het gegeven bekleed te zijn met fijn linnen. Smetteloos fijn linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, zegt het Nieuwe Testament erbij. Van de, je zou nog naar de betekenis gaan raden. Nou hoeft niet, het is gegeven. En ik weet ook hoe de bruidegom eruit ziet. In linnen gekleed. Aha, zelfde kleur, man. Ja, precies. Sorry dat ik het wat raar zeg. Maar dat staat hier. Het is alsof gezegd wordt, kijk eens, als straks de bruid in het linnen gestoken, getooid is met de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen, dan is hier de bruidegom zichtbaar. De koning wordt zichtbaar. In linnen gekleed met een gouden gordel om. Dat is verschil, natuurlijk. Goud spreekt altijd van goddelijke gerechtigheid, van goddelijke heerlijkheid. En zijn ogen en even, zijn hele uitstraling is de Heere zelf, Jahwe zelf. En die komt bij Daniël op bezoek. Nou, ik kan me voorstellen dat Daniël de schrik van zijn leven krijgt. Iets wat Johannes is overkomen toen hij op Patmos was, u weet het wel. U vindt dat in Openbaring 1. Ik was op het eiland Patmos, genaamd Patmos, om het woord van God en om het getuigenis van Jezus. En dan ineens komt er iemand naar hem toe. Nou, hij krijgt ook de schrik van zijn leven, valt als dood aan zijn voeten, weet niet meer wat hij zeggen moet. En als dan blijkt dat het diezelfde is die hier op aarde rondwandelde, dan zou je zeggen, nou, daar hoefde Johannes toch niet zo bijzonder van onder de indruk te zijn. Dat, die heren had hij 3 jaren lang meegemaakt, bijna dag en nacht. En hij had met hem gegeten, gedronken en ze hadden samen aan tafel gelegen. Hij heel dicht, Johannes heel dicht bij de Heer Jezus. Maar dan ziet hij ineens de Heer Jezus in zijn koninklijke waardigheid en hij ligt als dood aan zijn voeten. Hetzelfde overkwam Daniël. Ook al heb je wat we wel eens noemen ervaringen, ook al heb je ontmoetingen, ook al heb je iets meegemaakt van de glorie van God, het schitterende van Jahwe zelf, dan nog komt dit zeer overrompelend naar je toe. En dit is eigenlijk iets unieks. Ik gun je dat. Iets zien van de glorie van de Heer Jezus. Iets zien van hem. En de Heere wil dat geven. Hij geeft je hier een voorbeeld. Maar hij wil ook in je eigen leven komen. Ik kom nog een keer terug op de aanleiding tot dit bezoek van de Heere aan Daniël. Maar hier is het zover. Daniël ziet ineens die schitterende verschijning en hij ligt echt voorover op zijn aangezicht, met zijn aangezicht ter aarde. Misschien een beetje katterig, dit is nooit afstotend dat je achterover kletst. Boom. Ik hoop niet dat u dit verkeerd opvat, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we voorover vallen. Hoe dan ook, hij stoot nooit af Hij trekt altijd aan. Ook al kun je het niet meer zien, ook al kun je het met je eigen ogen niet waarnemen, het is wel in zijn richting vallen, nooit andere kant op vallen. Dit is ook precies wat verderop gebeurt in het boek Openbaring. De Heere openbaart zich aan Daniël en Daniël weet niet wat hij ziet. Lichaam als turkoois. Je zou de juwelier wel eens op het podium willen roepen van vertel eens even wat dat precies is en hoe kostbaar dit. En als je dan een heel kleintje hebt, de kluis wordt gelijk ingehuurd van een bank of zo. Maar als je een hele lichaam van turkoois hebt, het spoort met de kristalheldere diamant, Openbaring 4 en Openbaring 5. Het is zo nadrukkelijk hier dat de glorie van Yahweh, de glorie van de Heere zelf, zal ik het Nieuw Testament eens invullen? Want de Heer Jezus is de invulling van Yahweh. Hij is de Yahweh. Je ziet de schittering van de Heer Jezus. En je ziet hier hoe Daniël onder de indruk komt van dit wat daar gebeurt. Hij bleef echt helemaal alleen over. De mensen om hem heen, die hebben het niet kunnen verdragen. Nu, dat is nu nog zo. Als de Heere zich openbaart zoals hij echt is, zullen de omstanders, als ze hem niet kennen, zullen ze weggaan. Ze verstoppen zich. Ze kunnen daar echt niet tegen. Ze kunnen daar helemaal niets mee. En hebben daar ook niets mee. Dit kan ook niet anders. Want de Heere wil zichzelf aan jou openbaren. Hij wil zich aan jou laten zien wie die is. En als je goed kijkt naar hem, verandert je leven. Dat verandert echt alles. Hier is Daniël op een prachtige manier in aanraking met de Heere zelf. Hij valt op zijn aangezicht en alle kleur is van zijn gelaat geweken en hij had geen kracht meer over. En toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik bezwijmd op me naar. En als hij nog gaat spreken ook, als hij nog wat gaat zeggen ook, nou, dan ben je helemaal weg. Zo ongeveer. Nu kun je dit heel moeilijk gaan behandelen en zeggen, nou, zo'n Heer, ja, dat is toch wel een beetje moeilijk hoor. Als je dan helemaal niks meer kunt, geen kracht meer hebt en je kunt niet meer vooruit of achteruit. Je bent eigenlijk helemaal lam geslagen. Nou, dat is wel een beetje zo. En nu, in deze situatie, gaat die Heer door een hand Daniël aanraken en deed hem op knieën en handen sidderend oprijzen. Dus je komt overeind. Een hand raakte hem aan. Dat is ook wat in Openbaring 1 te vinden is. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei precies hetzelfde. De hand van de Heer Jezus die voor u doorboord is, die voor u aan het kruis is geweest, die in jouw plaats daar heeft willen hangen. De hand van de Heer Jezus die er altijd was om Petrus uit het zinkende, toen hij zonk, uit het water omhoog te tillen. Weet je wel, toen Petrus zei, o Heere, red mij. De hand die zegende bij kinderen, de hand die zegende bij de discipelen, de hand van de Heer Jezus die vandaag over je is. Die zegenende handen zijn over de gelovigen. Die hand raakt je dan aan. Nou, dan krabbel je heel voorzichtig wat overeind. Als een klein babytje of een kleine jongen om misschien op handen en voeten te kruipen. Daar zit je dan. Je durft niet eens verder te komen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Daniël krijgt informatie. En die informatie van Daniël is heel erg belangrijk. Ook voor vandaag. Die informatie is de volgende. Daniël moest luisteren toen je begon te bidden. Toen is je gebed gelijk gehoord. Zal ik het anders vertalen? Als jij vandaag een gebed gebeden hebt, dan is dat nu al lang bekend. Wij zijn gewend aan e-mail vandaag de dag, een paar seconden, en dan is het toch over aan de andere kant van de verbinding. Hoe dan ook. Gaat heel vlug. De Heere zegt hier, Daniël, toen jij bad, toen is jouw gebed onmiddellijk gehoord geweest. We hebben soms het idee dat ons gebed terugketst of zo, een hemel van koper, of het komt niet over, of het duurt zo lang, Heer. Je gebed is gelijk overgekomen, dat is duidelijk, uit Daniël 10. Dat is op zich al prachtig. Maar dan zegt deze spreker, en dat is de Heere zelf, weet je wel waarom het soms langer duurt dan jij denkt? Dat is omdat er buiten jouw gezichtsveld van alles aan de hand is. En misschien heb je er nu nog overheen gelezen. Vanavond, toen we dat samen lazen, heb je misschien nog niet doorgehad dat het hier zelfs gaat over dingen die helemaal nog niet kunnen. Je moet je dus voorstellen, er was een koning Nebukadnezar, dat was een rijk van Babel. Toen kwamen, dat waren dus de mensen van Irak. Toen kwamen de mensen van Iran, dat waren de Mediërs en de Perzen. En tijdens de regering van één van die Iran-mensen gebeurt dit. Maar in het stukje tekst, als je het goed gelezen hebt, is de visie al lang verder. Ik zal het je nog een keer lezen. Daar staat in vers 20, dankjewel. Nou kan ik makkelijk zeggen dat ik even aan het testen was, maar dat was flauw hoor, want ik wist het niet. Ik wist het niet meer. Maar in vers 20 staat: terstond moet ik terugkeren om met de vorst van de Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nou, die vorst van Griekenland, die was, ik laat maar zeggen, in de historie nog in geen velden of wegen te bekennen. Want die Griekse vorsten kwamen pas nadat de Iran-mensen verslagen waren. Dat was het land van het Grieks-Macedonische Rijk, zoals we dat wel eens noemen. Dat moest nog komen, dat was er nog helemaal niet. Hier staat dat de Heere vertelt, moest luisteren, buiten jouw gezichtsveld, Daniël, is er een strijd gaande waarbij iemand het voor jou en voor jouw volk opneemt. Dat is Michael. Maar er zijn ook anderen. Er is ook één die het opneemt voor de Mediërs en de Perzen. En er is ook één die het opneemt voor Griekenland. Met andere woorden, buiten ons gezichtsveld is er strijd tussen machten, krachten in de hemelse gewesten, zegt het Nieuwe Testament in Efeziërs hoofdstuk 6. Er is van alles aan de hand, dat wat we niet eens kunnen waarnemen, wat we echt niet kunnen zien, dat gebeurt er toch. En buiten ons gezichtsveld is veel meer aan de hand dan wij vermoeden. En nu zegt de Heere Daniël, ik heb je gebed wel gehoord. Maar ja, er komt wat tussen. Ik wil je nu even informeren wat er tussen kwam. En ik zal je dat nog uitleggen in detail ook, hoofdstuk 11. Maar voorlopig moet je het even doen met er komt wat tussen. Het is dus niet zo dat een antwoord à la minuut aangeboden wordt. Dat was een schok voor Daniël. Hij moet hebben gedacht, oei, oei, oei. Dus behalve de strijd hier op aarde met van alles en nog wat, is er ook een strijd. En die noem ik nu maar Nieuw Testamentisch. In de hemelse gewesten. Want zo zegt de Bijbel dat in het Nieuwe Testament. Een strijd met demonische machten. Een vorst, een engelenvorst, die, laat ik maar zeggen, het beheer, de grip heeft, het beheer heeft over Iran. En grip heeft, het beheer heeft over Griekenland. Maar gelukkig is er ook een vorst die grip heeft, het beheer heeft over Israël. Hier worden ineens vorsten genoemd. Niet de aardse koningen die hier op aarde een troontje hebben, maar vorsten, machtsblokken in de hemelse gewesten die strijd voeren met elkaar. Dingen die we niet zien, die zijn er wel. En nu begrijpt u dat Paulus ook kan zeggen in Efeziërs hoofdstuk 6, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen boosheden, tegen machten in de hemelse gewesten. Met andere woorden, als er morgen iemand naar u toe komt en zegt, je bent een volstrekt ongeloofwaardig iemand, en dat geloof van jou, dat kan niet, dat mag niet, dat moet weg, of dat moet je afzweren. Ja, dan zeg je, nou, dat is die en die notabene, die zegt dat tegen mij. Soms is dat een collega, soms is dat een broer of een zus, soms is dat een ander iemand die je toevallig kent of die je toevallig tegenkomt. En dan denk je, wat een naar mens. En op dat moment zou je moeder zeggen, ja, maar hij is in feite maar spreekbuis van een macht in de hemelse gewesten. En die macht in de hemelse gewesten, die wil dat wij niet meer genieten. Die wil dat wij niet meer gaan groeien in ons geloof. Die wil dat we nooit gaan getuigen van de Heer Jezus. Die wil alleen maar de mens omhoog krikken en alles wat herinnert aan de Heer Jezus onderdrukken. Dat leren wij hier. En in onze dagen is het heel bar. Wat zou er achter van alles en nog wat zitten? Wat zit er achter Irak op dit moment? Waarom lukt het niet? Waarom zouden er zoveel brandhaarden zijn waar alles op scherp gaat? Waarom is er ook in Nederland zoveel kapot gemaakt? Waarom is er zoveel onvrede? Waarom is de dag dat je echt blij bent en ontspannen bent soms zeldzaam? Waarom is de stress zo geweldig toegenomen? Waarom is de strijd en het gevecht in huis, in je eigen familie, in je eigen gezin, soms in je eigen familie, in je eigen straat, in je eigen werkploeg, waarom is die strijd zo hevig? Omdat er machten en krachten bezig zijn te strijden. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed, niet tegen die buurvrouw die zo akelig doet, of tegen een familielid die zo anti is. Eigenlijk moet je zeggen, ja, jij wordt ook maar gebruikt. Jij wordt gestuurd. Er is iemand die je probeert in te palmen en die probeert voor die duivelse, die demonische kar te krijgen. En dat lukt heel aardig. Wij beginnen te vechten met de ondergeschikten. Maar er is een strijd gaande ver boven ons gezichtsveld. En Daniël 10 vertelt dat die strijd er is. Nou, je zou er bijna bang van worden. En je denkt, nou, alsjeblieft, als dat de bemoedigende boodschap is van 8 februari, kan het ook wat beter. Ja, het kan beter. Want diezelfde boodschap zegt je, en ik ben er voor jou, Daniël. Jij bent voor mij de zeer beminde man. De Heere zelf zegt, ik hou van je. Ik vind je super. En ik vind het geweldig dat je je hart erop gezet hebt om je te verootmoedigen en om inzicht te verkrijgen. Ik vind het super dat je zo voor mij wilt gaan. Dat is de stem van de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus zegt vanavond tegen jou en tegen mij, ik hou van je. Ik hou echt van je. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik ben voor jou aan het kruis gaan hangen. En ik heb daar voor jou alles in orde willen maken. En de Heer Jezus is nu daar waar de troon van God is. En hij zegt in dit gezicht tegen jou en tegen mij, ik hou van je. Als jij mij zoekt, als jij mijn naam, mijn eer, mijn glorie zoekt, als jij verlangen hebt om mij te dienen en om inzicht te verkrijgen in de toekomst, als jij een Maranatha-gelovige wilt zijn, sorry over dit clubje, dat bedoel ik niet eens, ook hier natuurlijk, maar als je dat verlangen hebt, als jij inzicht wilt in de toekomstige dingen, dan zal ik mij aan jou openbaren. Dan zal ik laten zien wie ik ben en ik kom bij je en ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. En wie staat ons terzijde? De Heer Jezus zelf. Wie is onze Heer? Hij. En hij openbaart zich hier. Nou, toen Daniël dit allemaal hoorde, toen was hij helemaal ontdaan. Hij was helemaal nergens meer. Hij was gewoon helemaal vervuld van deze dingen. Hoe kan dat nou? En toen raakte hij hem nog een keer aan. Hij lag al op handen en voeten, weet je wel, een beetje als de kruipende jongeling. Zo ongeveer moet je hem dus zien. En dan hoort hij van alles. En dan zegt hij zelf, ik zal je lippen aanraken en nu kun je wat zeggen. En wat zegt Daniël? U bent de Heer. Eigenlijk zou je dat een keer tegen de Heer Jezus moeten zeggen. Heer Jezus, u bent mijn Heer. En hoe kan ik de knecht van u met u gaan spreken? Vanwege al deze dingen hebben weeën mij overvallen en is het gewoon helemaal gedaan met mij. Ik was helemaal kapot. Maar nu kan ik staan. U bent mijn Heer. En ik wil belijden dat u mijn Heer bent. En ik wil belijden dat u de Heere bent. En dat ik maar knecht ben. Dat ik maar de ondergeschikte ben. Dat ik in feite niets in de melk te brokkelen heb. Daniel. Een van de grootsten daar in het gebied van Irak, Iran. Beleid zonder omwegen. Heer Jezus, u bent Heer. We zingen dat zo makkelijk. U, ja, hij is Heer. Hij is Heer. Hij is opgestaan, want hij is Heer. En dat is een mooi lied. Lied 6 uit de bundel Opwekking. Ik vind het prachtig. Ik zing het heel graag. Maar soms betrap je je erop dat je niet meer weet wat je zegt. Gewoon termen. Ja, u bent mijn Heer. U bent het Lam. U bent de Koning. En soms vlamt er weer iets op. En soms wordt dit weer gedoofd. Want ja, er zijn toch zoveel belangrijkere dingen ook. Of ook belangrijke dingen. En we hebben het dan over werk en over familierelatie en over onderlinge relatie en over theologie. En we kunnen het over dogmatiek hebben. We kunnen van alles van de plank halen om maar weer over de discussie te spreken. En daar zijn we goed in. Hollanders zeker. Daar zijn we goed in. Maar zou je het nu op dit moment tegen de Heer Jezus willen zeggen? Die eerst tegen jou zegt... Ik hou echt van je. Zou je dan durven zeggen, u bent mijn Heer. Wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen, zei Samuel vroeger al. En nu zegt Daniel, hoe kan ik iets zeggen? U, de Heer, hoe kan het knechtje dan tegen de Heer zijn stem verheffen? Dat kan toch eigenlijk niet? Hij was helemaal ontdaan. Hij is helemaal geraakt door die geweldige verschijning van de Heere in zijn leven. Wanneer? Toen hij zocht de eer van de God van Israël, op het moment dat er niks was en hij daarvoor bad, is hem gezegd, weet je, er is nog een strijd die jij niet kende, maar die is er wel. Ik zal je even wat vertellen over een strijd die aan het ontbranden is. Een strijd die veel heviger is dan je ooit gezien hebt. Een soort inside information. Even wordt het sluiertje weggetrokken. Even is ons een blik achter de schermen gegund. En we zien in de glorie van wat achter de schermen plaats heeft, onze Heer staan. En die komt bij je. En die zegt, en toch hou ik van je. Sommigen zijn niet gewend om te spreken in termen van ik hou van je. Dit is zelfs voor vaders, moeders soms al moeilijk om dat tegen kinderen te zeggen. Tegen elkaar soms. En we vinden onszelf dan ja, bij een bepaalde cultuur horen, waar dit misschien niet meer gebruikelijk is. Nou, ik kom uit het Grunnerland. Mijn vader en moeder hebben nooit iets van lieve woordjes gezegd. Ik wist niet wat dat was. Ik heb het vaker gezegd. Mijn vader en moeder hebben altijd met de mond gevochten, in elk geval. Ik zal het maar voorzichtig zeggen. En toen wij getrouwd waren, dacht ik dat het zo hoorde. En Henny komt uit een nest waar liefde heerste. Waar de liefde van God ook heerste. Nou, je kunt je voorstellen wat er dan gaat gebeuren. Plak die twee eens bij elkaar. Nou, dan heb je een aardige eerste huwelijksjaar. Nee dus. Snap je? Maar laat je de Heer Jezus nu toe in je hart en laat je hem aan jouw adres zeggen, ik hou van je. Ik hou echt van je. Voor mij ben je zeer bemind. Dat gaat jouw relatie met hem veranderen. Niet omdat je nog niet gelovig bent of omdat je nog niet weet dat je schuld weg is. Maar ineens zeg je, maar Heer, wie bent u dan toch? U bent de Heer. Dat zegt hij ook. Hier in dit hoofdstuk openbaart de Heer Jezus zich in het Oude Testament in deze verschijning op een sublieme manier. Daniel weet zich echt geen raad met deze dingen. Valt op de knieën, is nergens meer. En het eind is... U bent de Heer. En hij hoort uit zijn mond, dat klopt, en ik hou van jou. En dat zijn dingen die je stabiel maken voor de rest van het onderwijs. Je zou eigenlijk eerst een stukje zekerheid moeten hebben in je gedachten, in je hart van... De Heere wil met mij verder. De Heere zelf wil mij onderwijzen. Hij zelf wil een aantal dingen aan mij kwijt. Hij wil me meedelen wat er gaat gebeuren. Maar eerst is daar een soort voorronde. Nou, dat is hoofdstuk 10. Een soort tussenzin, heb ik gezegd. Een voorronde. Wat mij betreft hoef je niet te vasten zoals dat vroeger was. Ik denk dat ik Jesaja 58 aan mijn kant heb als ik zeg dat vasten niet alleen is het... Minder eten, misschien wel. Maar het is je hart openen voor de Heere. En alles wat daarin in de weg kan staan, dat moet ook inderdaad weg. En dat is veel meer dan alleen annex met eten en drinken. Misschien wel de invulling van je agenda. Misschien wel het aantal uren die je aan jezelf besteedt. Misschien wel van al het andere. Maar het gaat erom dat je hart... onverdeeld gaat kloppen voor de Heer. Zoeken we dit, dan gaat de Heer zich ook vandaag aan ons openbaren. Dan laat Hij zien wat er nu en morgen en overmorgen gaat gebeuren. Want dat is nu precies wat er gebeurt. Hoe zouden we nu niet weten wat er gaat gebeuren? Hoe is het dan mogelijk dat zoveel mensen volslagen in het donker tasten als het gaat om de toekomst? Daar hebben ze geen flauw benul over. Niets. Hoe kan dat nu? Nou, ik denk dat het geheim hier ligt. Je kunt het zoeken in de theologische ligging. Nou, ik betwijfel dat inmiddels. Ik zoek het echt in de ligging van het hart. Het verlangen om hem te zien en om te weten wie hij is. En om er echt van te overtuigd te zijn dat het niet gaat om ons welbevinden primair. Dat is de tijd van vandaag, de geest van deze dagen. Mijn welbevinden, ik wil een kick, ik wil. Nee, dat het gaat om hem en om zijn eer en om zijn glorie. En dat er hem eer en glorie en hulde wordt gebracht. Dat het accent niet bij mij ligt, maar bij hem ligt. En dat is een enorm gevaar van vandaag. Binnen het gevoel van vandaag hebben wij Daniël 10 nu voor ons. En ik hoop dat de Heere zijn woord aan jou en mijn hart gaat zegenen. Ik hoop dat je zegt, Heer Jezus, ik wil u ook zo graag zien. Kunt u geen kleurenfoto sturen? Kan. Kunt u uzelf niet een klein beetje openbaren? Kan dat ook per e-mail? Ik noem maar een paar kreten van vandaag. Zou de Heer zichzelf willen laten zien? Ja. Voor 100% ja. En hij laat weten dat hij van je houdt. Dat hij je nooit alleen laat. En dat hij met je gaat en dat je bij je is. En dat hij jou wil informeren. De Heer zegene jullie.